Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 34. Die eerste vraag, dat is vraag 92 en een gedeelte van het antwoord. Daar wordt gevraagd, hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord luidt, God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Tot zover. Wij waren bezig met de liefde in de wet, de genade in de wet en het oordeel van de wet. Ik kom daar nog een keer op terug, omdat verleden week zijn wij eigenlijk gebleven bij de woorden, ik ben de Heer. En we hebben getracht de achtergrond aan te duiden van de liefde tot de onderwijzing. Want dat betekent wet, onderwijzing, lering, ontdekking. En we hebben gehoord van die onuitsprekelijke liefde die daarin openbaar wordt. Dat God zich aandient en openbaart als de zijnde. Ik ben. En dat te midden van mensen die zoiets niet kunnen zeggen. Omdat wij vergaan. Hij openbaart zich als de enig zijnde. Wij hebben ook gehoord de Heere, Yahweh of Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik zal erbij zijn. Ik zal er voor u zijn. Een naam die vlees en bloed geworden is in de openbaring van Jezus Christus, onze Heer. En dan, daar nemen we de draad weer even op. Dan staat er, ik ben de Heere, uw God. Dat wil zeggen, uw eigenaar, uw gebieder, uw leidsman, uw gids in de woestijn. Dat staat er zo eenvoudig. Maar dan te bedenken dat Israël leefde te midden van de afgoden, de volkeren rondom, die allen hun goden nawandelden en zich bogen voor de elementen der aarde, voor de dieren der aarde, voor Gods schepping. En dat God tegen dat volk zegt, ik ben de Heer, jullie God. Hoe moeten wij daarbij niet denken aan het woord dat Jezus sprak? Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En hoe blijde zong de kerk van de oude bedeling, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Liefde, kiezende liefde. Dat God nu juist aan dat slavenvolk zich wilde bekendmaken als hun God. Met uitsluiting van alle anderen die geen goden zijn. Wat proef je daarin dat één richting verkeer? Dat één zijde. Dat wonderbaarlijke waar we nooit uit kunnen komen. Wat we niet kunnen peilen. Waarom was het op dit volk gemunt? daar er zoveel volken waren. Nu weet ik wel, de Heere heeft andere volken niet uitgesloten van zijn heil. Ook in die dagen niet. Maar toch, hij heeft in Israël zijn heerlijkheid groot willen maken. En in Israël heeft hij zijn huis willen bouwen. En heeft hij willen wonen onder de lofzangen van Israël. God, zo in de schoot geworpen. Zo gekregen dat een mens toch een God, de ene ware God, mag krijgen. Dat hij zich in eeuwige liefde zo verbindt aan een mensenkind. Dat is niet te begrijpen. Als je zo mag zien, ook al ben je ouder geworden. Als je mag terugzien naar het moment. Of naar het feit dat je gedoopt bent. Dat is ook zoiets. Want er is niets. Er is geen keuze onzerzijds. Wij zitten niet in de sfeer van de belangstellenden of belanghebbenden. Dat dat nu het kern en het merg is van het heilige evangelie. Van Gods soevereine genade. Dat er ook niets is en niets hoeft te zijn. Hij is er en dat is genoeg. En dat er niets wordt overgelaten in die zin aan onze menselijke keuze. Of aan onze beslissingen. Maar dat God eens voor eeuwig de beslissing heeft genomen. Waar al onze beslissingen jankerig tegen afsteken. Waar we zelfs niet over durven te praten. Omdat we opgenomen worden wanneer het geloof door de Heilige Geest in onze harten ontstoken wordt, dat door de liefde werkt, opgenomen worden door die God. Hij nam zijn Israël op. Wat kan dan als je ouder bent? En je mag daaraan denken. Dat God het zo gedaan heeft. Zoals je ook gedoopt bent. Als iets dat je overkomt. Als een wolk die op je neerdaalt. Als een geschenk waar je het bestaan niet van wist. Wat is het dan een rijke gedachte? Wat is dat dan onuitsprekelijke liefde van God? Wat wordt dan alles wat daarnaast staat toch ergens klein, nietig en onbetekenend? Bij dit, God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God. Ja, als je dat niet gelooft. Dan heb je denk ik geen God. In ieder geval, dan heb je daar niet de troost van. Dan heb je daar niet die allerlaatste grond waarop een nietig sterveling mag en zal zinken. God, uit wien alle dingen zijn. Dan zijn we zeer ellendig, ook al voelen we ons gelukkig. Dan nog is de situatie open. in die zin open. God is het die de harten verbreekt. God is het die levend maakt. En die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Zo is er altijd een venster naar boven. Is er altijd een troon van genade tot de laatste dag. Is er altijd de hoop, niet op de mens, maar op hem, die vrijwillig zichzelf openbaart als onze God. Uw God. Jullie, jouw God. Dat kun je niet ongedaan maken. Dat kun je niet ongedaan maken. Ik hoop dat de Heere God dat op onze harten vastbindt. Dat majesteitelijke, dat alles verzwelgende als het ware. Van die Gods openbaring. Dat die grote ik ben een stap naar buiten treedt en zegt. Jouw God. Jouw God. Ik ben de baas. Ik heb je gemaakt. En niet jij. Want dat, oh, dat is zo iets onbegrijpelijks groots. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dan gaat dat woord verder. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Egypteland. Dat heeft een betekenis. Dat heeft een klank. Dat Egypteland. Dat is voor ons een synoniem van slavernij. Dienstbaarheid, verdrukking, dood, ondergang, graf, water van de dood. Die gedachte roept het op. In het Hebreeuws heet Egypte Mitzjarim. Moeilijk te begrijpen. Of te vertalen woord volgens de geleerden. Sommigen geven het weer met angstland. Land van angst. Of het terecht is, is moeilijk uit te maken. De schrift legt dat verband taalkundig niet. Maar wel ziet de schrift het als een angstland. In die zin zou je zeggen, nou al betekent het misschien niet per se letterlijk angstland. Omdat het woord Mitzrayim heeft ook te maken met, ja, met vestingen. Met een gebied dat beschermd wordt door, op zijn Nederlands gezegd, door hoge dijken. In de trant van Egypte gedacht, vestingwerken, fortificaties, waar de Israëlieten aan hebben moeten werken. Laten wij toch dat verband vast in onze gedachten houden. Land van angst. Land van donkerheid. Van verdrukking. Van ondergang. Dit is hier bij de Sinaï een wonderbare herinnering. Waar ze betrekkelijk nog maar kort achter stonden. Die u uit Egypteland, God, de God van Israël, doet iets, doet alles. In Egypte. Oh, je zou zeggen een land wat betreft de cultuur. Uitstekend boven de arme slavencultuur, als je van een cultuur zou kunnen spreken. Israël. Egypte, dat wonder van gestolde schoonheid. Dat wonder van kunst. Van het leven. Dat land van het licht. Waar de zonnegod Ra of Re werd aangebeden. Op een indringende manier. 5000 jaar geleden schreef een schilder, die in Egypteland woonde. Hij schreef: ik heb Ra aangeroepen, want mijn zoon was ziek. En hij heeft hem genezen. Looft onze God. Maak het bekend aan de vissen in de zee, aan de vogels in de hemel, aan de dieren van het veld, aan de mensen, hoe groot onze God is. Egypte, waar de zon werd aanbeden. De zon die het mogelijk maakt te zien, te grijpen, te zaaien, te oogsten. De zon die alles beheerst. Daarom werden de doden begraven op het westen van de Nijl, in het gebergte, waar de zon ondergaat. En waar de zonnewagen rijdt, en men dacht dat er aan die zonnewagen een touw of een soort slip hing. En dan kwamen de geesten uit de graven van de bergen, kwamen eruit en ze grepen dat touw. Bij duizenden grepen ze. Om mee te mogen gaan naar het rijk van het licht. Het rijk van de zon. Hoe ver zijn deze mensen in hun ontwikkeling gekomen? Al dienden zij datgene wat geen God was. Hoe ver ging hun kunst? En tegelijkertijd, ach, iemand schreef ik in een van over een bezoekje in Egypte, dat hij daar in Luxor, waar die dodenvelden zijn, dat de gids hem meenam naar een nis en daar haalde die zogenaamde verstopte oude mummie voor de dag. En voor wat geld mocht die reiziger hem zien. En die reiziger zag dat hoofd en dacht: Ekkeho ziet de mens. Want het greep hem zo aan, dat Dat dode masker. Dat ontroerende. Dat tragische. Dat stilstaan als het ware. Van de tijd die toch niet stilstaat. Dat vast willen houden van het licht. Terwijl toch de ogen van het mensenkind breken. Egypte. Een goed georganiseerde staat. Een staat waarin wijsheid en wetenschap een hoge vlucht namen. Maar ook een staat die zich ontpopt als bedreiging voor het leven. Als vijandschap tegen het zaad. Farao. Dat betekent het grote huis. Het grote huis. Die zag met leden ogen aan dat het volk, die Semieten, die Hebreërs, in aantal toenamen. Heel sterk. Dan maakt die farao zich op om koste wat kost dat volk te bedwingen. Dat volk deed trouwens niets. Dat volk, kunnen we in de Bijbel tenminste niet vinden, had geen oorlogsplannen. Nee. Dat volk verkeerde daar even lang. Dat woonde en werkte daar. Afgezonderd. Maar zie hoe de macht van de boze, hoe dit gestroomlijnde en geoliede koninkrijk met een godenzoon aan de top, farao, hoe dat buitengewoon ontwikkelde volk geen plaats geeft aan Israël. Geen plaats geeft aan de vreemdeling. En de druk wordt groot. Farao is bang voor zijn macht. Hij is bang voor zijn goed gesmeerd mechanisme. En dan komt de druk. Slaven moeten het zijn. Stenenbakkers, stedenbouwers, verdedigingsgordels maken. Ah, dat volk, dat nog mee moet werken om de macht van de farao, de zoon der goden, te vergroten tot hun eigen verderf. Zo lijkt het. Land van angst. Als die boze rivier, die toch zo mooi is, die vruchtbaarheid brengt, die Nijl, de muil opensperrt om Mozes te verslinden, om alle jongetjes van het leven te beroven. Ach. In het groot gezien zeg je, ja, dat was niet goed. Maar gezien het vele wat er in Egypte tot stand is gebracht, gezien de hele geschiedenis, gezien vanuit de macht prachtige piramide van de geschiedenis, is het toch maar een incident dat ze dat volk hebben willen ombrengen, willen smoren. Ja. Zo zou de mens denken die onder de indruk komen en onder de indruk zijn van de pracht en de wijsheid en de heerlijkheid van Egypte. Van hun aandoenlijke gebeden. Van hun schuldbekentenissen aan hun God. Maar zo denkt God niet. Laat het eens tot ons doordringen. Wij zijn geneigd te denken aan de goede kant te staan. Staan wij aan de goede kant? Denk eens aan Egypte. Met al zijn rijkdom, met al zijn praal, met zijn uitzinnige kunst, met zijn gouden beelden waar het licht van de zon in schittert, met zijn organisatie, met alles. En dan die paupers, dat volk zonder cultuur, dat volk waar nog een vage heugenis is. Want ook dat zal ver onder het stof bedolven zijn bij velen, niet bij allen. Van een God die Abraham riep uit het Oer der Galdeeën, uit Mesopotamië, om te gaan naar een land dat hij zou wijzen, God zou wijzen. Aan welke kant? Ja. Het is wel mooi om op een afstandje even partij te kiezen voor die arme mensen, of voor die arme zwarten, of voor die arme indianen, of inboorlingen, of wat dan ook. Dat is makkelijk gezegd. Maar nou in de praktijk. Stel voor dat je daar woonde. En je was ook een Egyptenaar. Laten we denken aan Mozes, die opgevoed werd in al de wijsheid der Egyptenaren. Een scholing kreeg ongeëvenaard. En dan die trek, die hang naar zijn volk, naar zijn broeders. De Joodse uitleggers vertellen een verhaaltje. Dat Farao, de zoon der goden, eens op zijn troon gezeten, de kleine Mozes bij hem op schoot zette, omdat hij van hem hield, omdat hij een mooi kind was. En toen gingen de handjes van de kleine Mozes, die gingen naar het hoofd van de Farao en tilden de kroon van zijn hoofd. Hij zette hem op zijn eigen kleine hoofd. En de wijzen schrokken. En de raadgevers zeiden: hij moet sterven. Dit is profetie. Wat zal er gebeuren? Zal hij u te sterk zijn? Of is het een ongeluk? Laten we de proef op de som nemen. Neem een stukje goud en neem een kooltje dat heet is. Houd hem voor, de jongen, en als die het goud pakt, dan moet hij sterven. Want dan is het een profetie dat hij u de kroon zal nemen. En ze kwamen op een mooi bord met dat stukje goud en dat stukje gloeiende kool wat je niet kon zien, werd hem voorgehouden. En Mozes wilde dat stukje goud pakken. Maar vertelde de rabbijnen, de engel Gabriël was erbij en die hield zijn handje tegen en stuurde het naar het kooltje wat hij in zijn mond stak, waardoor hij zijn tong brandde. En zo werd de dood van hem afgewend. Het is maar een verhaal. Legende, vorming. Maar het houdt ons voor dat dat mooie, prachtige land, dat dat rijke land aan kennis en wetenschappen, aan goden en godinnen, dat dat land tenslotte geen plaats biedt aan dat slavenvolk, aan die vreemden die uit Kanaan gekomen zijn. Dat mooie land, dat knappe volk, wat zoveel kan, kan dit volk niet gebruiken. En daarom de druk. Daarom de angst. Daarom de zweep. Wie wil er bij dat volk horen? Niemand toch? Wordt het u duidelijker dat ik vroeg aan welke kant zouden wij staan? Ik weet het wel. Aan de kant van het goud. Aan de kant van de prachtige kunstwerken. Aan de kant van de organisatie. Aan de kant van de priesters en de priesteressen. Aan de kant van die levengevende zon. Toch niet aan de kant van die stenenbakkers. Nee. Kun je voelen dat het zoiets bijzonders is als de Hebreeënbrief zegt dat Mozes de schatten van Egypte en de rijkdommen en alles wat Egypte had, dat hij dat niet heeft verkozen. Maar dat hij trok naar dat slavenvolk, die een God hadden. Een ik ben die ik ben. Wat wonderlijk dat dat gebeurde. Dat is ook wat. Het besef. Hoe mooi, hoe groot, hoe meeslepend het ook kan zijn. Het leven, het werken en het bouwen van de mensenkinderen. Dat het tegelijk zich kan ontpoppen als een dodelijke bedreiging. Als veroorzaakster van diepe angst, waarvoor je wegkruipt, waar je geen raad mee weet, waar vader en moeder elk geluidje van hun kind trachten te dempen. Want als ze het horen, Als ze het horen, een zoon is ons geboren. Een kind is ons gegeven. Als ze het horen, het land van de angst, waar ze een kistje hebben gemaakt van biezen, en het daar in het water tussen de biezen, het papyrusgras, hebben gezet. En waar de kleine Mirjam achter een boom stond te gluren, wat gebeurt er? Oh, angst. Waar de opzichters rondliepen met hun zwepen. Waar je als het morgen was uitzag naar de avond en als het avond was naar de morgen. Altijd in de tijd van druk. Egypte, ja, wij weten het is een land. Maar meer nog is het een geest, een ontwikkeling. Israël kan ook Egypte zijn. Israël, waar de handen worden uitgestrekt naar het kind, zodat het vluchten moet naar Egypte. Daarom is het zoiets vreselijks, bedreigends, iets angstaanjagends. Het kan houdbaar zijn, maar het kan ook onhoudbaar worden. Wie wil aan de kant van dat volk gaan staan? God. God. Zou je die God dan niet haten? God. Die alle piramides verpulvert. En de mummies geen rust laat. God. Die het stof laat worden. Egypte, zou je die niet haten? Ja. Dat leeft in de bodem van het mensenhart. Het verzet. Hetgeen niets is. Heeft God uitverkoren. Het verdoemde. Het vervloekte. Het verworpene. Slaven. O, dat is alleen genade. Als hij ons op zijn rug neemt en draagt naar dat andere land. Als hij ons verlossen wil van de dood. En een andere zon, een heilzon, doet daar een beter lot. Dat is Gods onzegbare genade, dat hij, een Israëliet, een Hollander, een Duitser, noem maar op, die ergens allemaal Egyptenaren zijn en in Egypte wonen. En het kost wat het kost Egypte in stand houden. Dat God de zulk op zijn rug neemt en zegt, ik zal als uw God u brengen, leiden, leren. Ik zal mijn verordeningen u geven en ik zal mijn onderwijs jou ten goede doen zijn. Mijn oog zal op je zijn. Ik zal je raad geven. Is dat niet een wonder? Egypte. kan hier en overal zijn. De openbaring spreekt er ook van. Jeruzalem, geestelijk genoemd Egypte en Sodom, waar onze Heere gekruisigd is. O, en dat Egypteland is nu tegelijk beeld van onze verlorenheid, terwijl we ons bevinden in het machtsgebied van de dood, van de overste deze wereld, de koning der duisternis, Satan. Egypte is het land waar het volk vast zit, waar een dijk omheen gebouwd is, een hoge muur, waar een mens, een volk, geknecht wordt, als het te pas komt in onze politiek en strategie. Dan moet het meerdere belang voor het, dan moet het mindere belang voor het meerdere belang wijken. God, uw God, die u uit Egypte uithaalt. Kan ook Jeruzalem zijn, of Amsterdam, Hilversum. Dat voel je inmiddels wel aan, denk ik. Kan alles zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, denkende aan dat gezang, ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Vandaag en morgen en overmorgen. Hij laat niet varen. Hij baant de weg voor het zaad dat komen zou en dat gekomen is. Zie je nu, wat Herodes deed, deed ook Farao en omgekeerd. Het was alles Egypte. Angst, vertwijfeling. God wil zijn volk dit inprenten. Liefde, genade. Ik ben die God die jou uitleidde uit Egypte, uit dat spookhuis waar de machten, de krachten, de heerschappijen zijn, de boosheden, de tronen, het goud en de goden. Ik leid u daaruit. Dat zegt God. Dat moet je niet vergeten, mijn volk. Mijn naam is niet iets gestolds, zoals de mummie en de piramide. Zoals de oude gouden sarcofagen en de doodmaskers. Ik ben de levende, zegt God. En als levende ben ik de liefhebbende, de genadige, die je bij je naam roept. Eruit. Eruit. Op weg. Naar Kanaan. Naar Jeruzalem. Naar het eeuwig, onvergankelijk leven. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wat een genade in Gods wet, in zijn Torah, in zijn onderwijzing, in zijn leer, dat hij pal bij dat volk komt staan en zegt: ik wil aan jullie kant zijn. En ik zal zo bij jullie zijn, in wolkkolom en vuurkolom, in de woestijn, dat je er komt. Je moet de grote lijn even vasthouden en nu niet verdwalen in, ja, maar ze zijn er toch niet allemaal gekomen. Er zijn er heel wat gevallen in de woestijn, zeker waar. Maar het gaat om het behoud, het gaat om het kind, het gaat erom dat God bezig is, want wij doen het niet beter. Dan moeten we ons diep schamen, want al deze dingen zijn geschreven ons tot voorbeeld. Maar daarom hebben wij het nog niet beter gedaan om in tevredenheid terug te kijken op onze reis door het leven. Op onze vrijheid. Wij, mensen, die ook boordevol en rondom in de afgoden zijn, de goden van, die we geen eens kunnen onderscheiden, omdat wij al te afgestompt en te gewoon zijn geraakt aan de dingen om ons heen en bij ons. Zoals een mens zo'n gewoonheid vindt in zijn leven zonder God, of met een zelfgedachte God, zodat hij zegt: wat doe ik dan? Wat doe ik dan verkeerd? Zeg dat eens. Ja, dan is het net alsof vandaag, bijna 2000, 4000 jaar geleden, Gods heilige wet, alsof God het vandaag weer zegt. En hoeven we niet naar Egypte te gaan. En we hoeven zelfs geen kaart op te zoeken om het te vinden. Want het is veel dichterbij. Het is onder ons. En daarom komt God vandaag en zegt als opnieuw: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Toen waren ze nog niet ingeleid in het land van de belofte. Ze waren wel uitgeleid. Maar je zou zeggen, die Egyptische streken, die Egyptische mentaliteit, die zit er bij allemaal wel in. Soms zeiden ze: waren we er maar gebleven? Dit is toch niks. Hier gaan we toch allemaal dood. Hier blijft toch niks van ons over. God. Toen dachten ze als de heidenen: God, die ze via een list in de pan wilde laten hakken, sterven, verdrinken in de zee. Dat was God. Hoe vreselijk. Maar ze zijn uitgeleid. Ze zijn ondanks dat uitgeleid. Wij zijn nog niet in Canaan. Maar hebben wij deze genade ontvangen, dat we zeggen: ja, ik, uitgeleid. Boven de zonnemacht van Egypte heeft de zonne der gerechtigheid mij beschenen. En heeft hij zich bekendgemaakt als de wettige eigenaar. Hij, God, de ik ben. Hij heeft mij op weg gebracht. En hij gaat mee. Ik heb al veel malen getwijfeld, zegt u. Verbitterd. Opstandig. Bijna krankzinnig misschien. Maar dan verdenk ik, mag ik verdenken aan die trouwe God die zegt, ik heb je bij je naam genoemd. Jij was een naamloos mens, maar ik heb je bij je naam genoemd en geroepen. Jij was toch niks. Zo heb ik mijn liefde en barmhartigheid, mijn genade, in mijn onderwijzing willen geven. Vergeet het nooit. Al zou je het nu niet bedenken, het komt terug. Als je misschien voor dat donkere water van de dood staat, laat lopen dat niet zo lang duurt, maar het zou kunnen. Voor het donkere water van de dood. Voor die Nijl die zich muil openspet. Of voor die Rode Zee. Die wel blauw is, maar waar een rode gloed boven kan hangen. Door de rode berg in zijn omgeving. Het komt terug. Komt terug van die... Met Ebed gesproken, die oude, trouwe, eeuwig trouwe God, die gekozen heeft. En die op zijn rug heeft genomen, op zijn schouders. En die zegt, ik breng je thuis. Als dan het water van die diepe, zwarte dood ons tot aan de lippen stijgt. En alles ons aanklaagt. Jij, Egyptenaar. Jij, zondaar. Jij, mens, met je nette leven. Maar wie zal voor de heilige bestaan? Dat dan in gedachten mogen komen. Ik ben de Heer, jouw God. Die je uit Egypteland, uit het diensthuis, uit het slavenhuis, uit het grote huis, dat betekent farao, maar niet het huis van de Heer, die je daar uitgehaald hebt. Om dan misschien nog één keer te huilen voor onze ogen breken. Nog één keer een paar tranen die ons langs de wangen lopen, terwijl ons hart het begeeft. Nog één keer te zuchten, o God. Ga niet voorbij, help me, om uw lieve Zoon, Jezus Christus wil. Om te horen, ik ben de Heer. Uw God, laat los en je wordt losgelaten. Sterf en je zult leven. O, dat alles is in dat wonderbare woord. Dat hij bevrijder is, verlosser. Uit Egypteland, uit de macht van de duivel. Uit macht van de farao. Joden vertellen dat in de nacht of aan een ogenblik voor het oordeel de laatste slag er een opstand kwam en dat allereerst geboren zich aaneensloten en zeiden tegen de farao: laat ze gaan. Laat ze hun feest vieren. Maar farao dacht: als ik ze laat gaan, ben ik ze kwijt. Als ik ze laat gaan, dan zijn ze van die God. Wie is die God? Bliksemsnel rekenen die uit. Dan hou ik nog zoveel mensen over. Dan blijven er nog zoveel leven. En hij deed het niet. Hij deed het niet. En hij zei keihard nee. En toen kwam de dood, de slag. Veel erger als dat ze dachten. Daar zakte de kroonprins dood ten neer. Van man, vrouw. Is er één huis? Waar niet? Dan gaan ze. Dan gaan ze weg. Zij, die verpauperde mens. Ze hebben gegeten en gedronken. De staf in de hand. Het bloed aan de deurpost. Ze gaan. Maar dan nog. Ze worden nagejaagd. De duivel, de afgod, de machten, die laten niet zomaar los. Hij gaat er achterheen. Hij denkt, dit kan mijn geloof niet aan. Mijn geloof in God, in het licht, in de zon. Hij wil ze terughalen. En zij verdrinken. Jammer. De Joden vertellen, farao kreeg een plekje op de bodem van de zee. Nadat hij zo hard had geschreeuwd, laat ze gaan, toen hij voelde dat het verkeerd ging. Laat ze gaan. En daar op de bodem van de zee komen alle machthebbers en alle onderdrukkers en alle goddelozen in het rijk van de dood. Zo vertellen de Joden. Maar het woord van God vertelt: ik leid je eruit. Wat is nou het oordeel? Dit was louter liefde. Louter genade. Hier is hoop voor het meest hopeloze mensenkind. Voor de meest geterritoriseerde. Hoop. Niet omdat hij er levend uit kan komen, maar omdat God gekomen is. In Christus Jezus. Het is toch liefde en genade. Wat is dan het oordeel? Nou, dat is nu juist het oordeel van de wet. En daarom heb ik misschien enigszins afstand genomen van de donderslagen en de bliksemschichten. En van, oh, ik heb dit, ik heb dat. Om nu te mogen komen tot het hoe van onze ellende. Dat we tegen zulk een God, die zo goed is, zo overtreden hebben. Dat we voor die God zulke liefdeloze schepsel zijn. Om mijn liefde staan ze mij tegen. Dan komt er een verdieping in dat besef van onze zonde. Dan hoef je niet koortsachtig meer te zoeken of te bedenken dit en dat en dat. Maar dan zie je, ik ben een Egyptenaar Ik ben een angstaanjagend mensenkind. Ik ben God kwijt. Die zo goed voor mij heeft gezorgd. Die me als kindje al uit Egypte liet rijden. Die gezegd heeft tegen mijn voorvaderen. Ik zal uw God zijn en de God van je zaad. Kijk, dan breekt het harde hart. Dat Jezus Christus daar in Egypte hing te sterven. Al heette het ook Jeruzalem en Golgotha. Dat Jezus Christus dat offer heeft gebracht. Voor zulke liefdeloze mensen. Kun je nou nog weer een klein stukje eraan breien? In de overdenking. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn vermaking de ganse dag. Zij oordeelt. Maar ze leidt ook heen. Naar hem. Het kind. De man van smarten. Verzocht in krankheden. Want het doeleinde van de wet is Christus. Een ieder die gelooft. Amen.